Gemeente, laten we deze dienst met elkaar beginnen door te zingen uit Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoge bevel van 's Heeren mond. En wat daar verder volgt, Psalm 33, vers 5. U vinden in Hebreeën 13 en daarvan vers 1 tot en met 17. Dus eerst beleiden we het christelijk geloof met de 12 artikelen en aansluitend lezen we de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 16. En daarna zingen we Psalm 105 vers 5 en dat is het vers dat de kinderen van groep 1 en 2 leren.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Met de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 16 beleiden wij. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijke wijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk. Alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen, dat betekent op deze manier, met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 17. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf en in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want ze waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig.
We gaan met elkaar zingen, Psalm 138, vers 2 en 4. Ondertussen zal gecollecteerd worden voor de diakonie in de kerk en aan de uitgang voor het ontmoetingshuis. Psalm 138, vers 2 en 4. gemeente, Gods kinderen worden in de Heilige Schrift niet als helden getekend, maar als mensen, zwak van moed en klein van krachten. Denk maar aan de geschiedenis van Abraham, de vader van alle gelovigen, die vreesde voor zijn leven toen hij in Egypte was. Denk ook aan Elia, die wilde vluchten voor Izebel. En de geschiedenis van David met Saul, en de geschiedenis van David met Absalom. Of aan de discipelen die achter gesloten deuren zaten, omdat ze bang waren voor de Joden. Zo was het ook met de Hebreeën, de christenen uit de Joden. Maar de verhoogde Christus heeft hen niet vergeten. En daarover gaat het in ons tekstgedeelte. U kunt het vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 13, vers 5b. En daar lezen we, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Deze woorden bepalen ons bij een troostvolle hemelse toezegging. We willen dan in drie gedachten stilstaan bij 1. De aanleiding tot deze toezegging. 2. Het adres van deze toezegging. En 3. De rijkdom van deze toezegging. Dus de aanleiding, het adres en de rijkdom van deze toezegging. De aanleiding van deze toezegging, waarom heeft hij dat gezegd? Het adres van deze toezegging, tot wie heeft hij dat gezegd? En de rijkdom van deze toezegging, de betekenis ervan. Ons eerste punt, de aanleiding tot deze toezegging. Onze tekst is genomen uit de brief aan de Hebreeën. Een opmerkelijke brief. Want als je hem vergelijkt met andere brieven, dan zie je nogal wat verschillen. Deze brief heeft geen opschrift, geen inleiding, geen afzender en ook geen groet. Dat vind je in alle andere brieven wel. Ook de naam van de schrijver van deze brief is onbekend. In hoofdstuk 1 vers 1 wordt gesproken over onze vaderen. En dat wijst op een bloedband. Veel verklaarders menen dan ook dat Paulus de schrijver van deze brief is geweest. Hoewel hij niet gewend was om zo'n soort brief te schrijven. Paulus schreef wel altijd een inleiding en een zegengroet. En zijn brieven vermelden ook een afzender. Deze brief is eigenlijk een preek. Een woord van opwekking en vermaan. Wanneer we in het eerste hoofdstuk lezen over de vaderen, dan heeft men op grond daarvan aangenomen dat deze brief geschreven is voor de christenen uit de Joden. Ze hadden het niet gemakkelijk. Ze kenden veel strijd, vervolging, haat en tegenstand van de wereld. Maar ook veel tegenstand onder hun eigen volksgenoten. Strijd van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wanneer dat gebeurt, is het gevaar groot om ingezonken te raken, te verslappen en moedeloos te worden. Nu gaat de apostel niet zeggen dat ze wat flinker moeten zijn en maar moeten hopen op een betere toekomst. Of dat het misschien allemaal nog wel zal meevallen. Nee, hij geeft hen een betere raad. Hij wijst hen op de noodzaak van het beoefenen van het ware geloof. Het geloof dat niet rekent of redeneert, maar omhoog ziet. Dan wijst hij hen op de oudtestamentische vaderen, die de Hebreeën zijn voorgegaan. Hebreeën 11 wordt wel genoemd, de galerij van de geloofshelden. Maar het waren helemaal geen helden. Het waren mensen zwak van moed en klein van krachten. Maar ze mochten het geloof beoefenen en staande in dat geloof hebben ze koninkrijken overwonnen en de kracht van het vuur uitgeblust. Vervolgens noemt hij allerlei namen. Abraham, Noach, Mozes, Rahab de hoer, Gideon, Barak, Jefta, David, Samuel en de profeten. De versen 37 tot en met 39 bevatten een opsomming van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Het zijn aangrijpend beladen woorden. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. Anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende. Anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd en ook banden en gevangenissen. Ze zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht. Daarna wijst hij hen op de wondere kracht van het geloof en wekt hij de christenen op om op Christus te zien, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Het 12e hoofdstuk begint dan met de woorden: daarom dan ook, alzo wij zo groot een volk van getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk, zo gemakkelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Hier gaat het niet over allerlei geloven die ook in de Bijbel vermeld worden, maar het gaat hier over het ware geloof. Daarom lezen we aan het begin van het 11e hoofdstuk de bijzondere definitie van het ware geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. De catechisme zegt over dat van God geschonken geloof: waarvan komt dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest die het werkt. Ja, daar gebruikt hij de prediking van het woord voor. Het geloof, gemeente, is een vrucht van Christus lijden en sterven. Er staat: met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Lijdzaamheid beoefenen, dat is geen karaktertrek, maar een genadegave. Dat is een weldaad uit het eeuwige verbond der genade. Daarom is de rechte lijdzaamheid ook alleen mogelijk in een gelovig zien op de zaligmaker, op de verhoogde Christus. Daarom begrijpt u tegelijkertijd dat in deze brief Christus centraal staat. Hij is de grote inhoud van de brief aan de Hebreeën. Het is de verhoogde Christus die aan de rechterhand van de Vader zit, die meer is dan die geweldige macht en heerlijkheid van de engelen. Want nooit is tot de engelen gezegd: zit aan mijn rechterhand. Hij is ook meer dan Mozes, die zo'n grote plaats innam bij de Joden. Mozes, die op de Sinaï de wet van God heeft ontvangen en hen uit Egypteland heeft uitgeleid. Maar, zegt de Hebreeën schrijver, hij is meerder dan Mozes. Want hij heeft niet alleen de wet ontvangen, maar hij heeft die wet ook vervuld. Hij, Jezus Christus, kon zeggen: ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Christus is ten diepste niet te vergelijken met Mozes. Hij is ook meerder dan Aaron, de eerste hoge priester die zo'n bijzondere plaats innam, ook tijdens de woestijnreis. Aaron kwam uit het geslacht van Levi en uit zijn nageslacht is de hele priesterstam voortgekomen. Maar Christus is meerder dan Aaron, want hij heeft een onvergankelijk, eeuwig priesterschap. En hij komt niet uit het geslacht van Levi, maar uit de stam van Juda. Hij is de koning met een priesterhart en hij is de priester met koninklijke heerschappij. Hij is een eeuwig en volkomen priester. Hij heeft niet alleen een offer gebracht, maar hij heeft zichzelf geofferd. Christus is met zijn offer, zijn eigen bloed, ingegaan in het binnenste heiligdom en heeft zo een eeuwige verlossing teweeg gebracht voor al de zijnen. Hij heeft voor het ware leven en een gerechtigheid gezorgd waarmee we alleen voor God kunnen bestaan. David heeft van hem gezongen. Hij zal leven, eeuwig leven. Maar hij is niet alleen het leven. Deze hoge priester schenkt ook het leven. En hij onderhoudt en beschermt ook dat leven. O Hebreeën, christenen uit de Joden. Jullie vaderen hebben door het geloof op hem mogen zien en gehoopt. Daarom, zie dan toch in alle strijd, moeite en kruis en in alle aanvechting op hem die het kruis heeft te dragen en de schande veracht, die uitgeworpen werd uit Nazareth, ja zelfs ook uit Jeruzalem, de heilige stad. We lezen in Johannes 17, vers 1a. En hij, Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Er bleven voor hem op aarde geen twee voeten grond over. Hij moest zelfs de verberging van zijn vaders aangezicht ondervinden en doorleven. Het deed hem in uiterste ontzetting uitroepen: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat gij, o christenen uit de Hebreeën en kerk van Christus van alle eeuwen, in deze dag staande kan blijven en ziende op hem moed scheppen, de hoop verlevendigen en het geloof versterken. Hij, Christus, heeft het kruis gedragen, maar hij is niet ondergegaan. Hij is opgestaan en zit nu aan de rechterhand van de Vader, als de biddende en dankende hoge priester, maar ook als de verhoogde koning, die de zijne bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Jongelui, kinderen, dan ben je enorm gelukkig als je onder zijn bescherming ligt. Wat er dan ook in het leven kan gebeuren. De dichter mag zelfs zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Als het geloof op hem mag zien en de leidzaamheid van Christus ervaren en beleefd mag worden, ja, dan kan Guido de Bret afscheid nemen van zijn vrouw en de dag van zijn sterven de schoonste dag van zijn leven noemen, omdat dan de huwelijksdag met zijn hemelse bruidegom Christus is aangebroken. Wat ben je toch gelukkig, jongelui, als je de Heere mag kennen. De God die te kennen en te dienen de zaligheid is. Alle geluk van deze wereld is surrogaat. Het is schijn. En het gaat voorbij. Maar in Johannes 17 vers 3 staat: dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nee, dan heb je geen gemakkelijke reis. Dat heeft God zijn kinderen ook niet beloofd. Hij heeft zelfs gezegd: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. God heeft ook niet gezegd: zo iemand achter mij wil komen, die heeft hij het ook niet gezegd. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. De voetstappen van Christus drukken is niet zo gemakkelijk. Daar druist alles van binnen en van buiten tegenin. De christenen uit de Joden hadden een opwekking nodig. Het gevaar was zo aanwezig om moedeloos te worden en terug te vallen en de wereld weer toe te laten. En dan gaat de apostel, de schrijver van de Hebreeënbrief, ons teksthoofdstuk afronden. Hij sluit in hoofdstuk 13 af met veel concrete vermaningen. Dat de broederlijke liefde blijven. Zult u dat niet vergeten? Er is zoveel twist en tweedracht in de wereld. Laat dat onder u ons niet voortkomen. En vergeet de herbergzaamheid niet. Gedenk de gevangenen, alsof gij medegevangen waart. Het huwelijk is eerbaar. Uw wandel, zij onder zonder geldgierigheid. en zijt ver genoeg met het tegenwoordige. Laat uw leven niet beheerst worden door geldgierigheid of hebzucht. Wees toch tevreden met wat u hebt en wat u gekregen hebt van de Heere. Het is opmerkelijk wat Calvijn hierover schrijft. Geldzucht en hebzucht vormen een groot gevaar voor ongelovigen, maar ook voor gelovigen. Ook in het hart van Gods kinderen leeft van huis uit een hardnekkige liefde tot de wereld. Laat dan uw rommel zijn zonder geldgierigheid en zijt ver genoeg met het tegenwoordige. Vervolgens lezen we na die liefdevolle vermaningen en aansporingen onze tekst. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Treffende woorden die ook in het leven van de apostel Paulus zoveel betekenis hebben gehad. Wat heeft hij allemaal mee moeten maken? Paulus kan zeggen, als er nu kruis en moeite is en de weg tegen vlees en bloed ingaat, je steunpunten moet verliezen, je idealen steeds weer afgebroken worden en de weg zo duister en onmogelijk geworden is. Ja, als je zelfs met Job op de ashoop terechtkomt en je met Habakuk moet inleven, dat er geen rund meer in de stal overblijft, zodat je met Jacob moet zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. Dan zegt de apostel, o Hebreeën, ook dan hoef je nog niet te vrezen, want hij heeft het toch gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat woord, dat is een woord voor alle eeuwen, want de koning van de kerk heeft de zijne niet onverzorgd gelaten. O nee, hij sprak voor zijn heengaan, maar ik ben met u lieden, al de dagen tot aan het einde van de wereld, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat woord is waarachtig, zeker en vast. Te midden van alle zorg en kruis, moeite en verdriet, maakt de Heere zijn woord waard. En hij doet dat ook ervaren in de harten van alle die het van hem verwachten. Gaan we straks zien op de tweede gedachte, maar laten we eerst met elkaar zingen Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht en wat daar verder volgt. tweede punt, het adres van deze toezegging. De woorden die we lezen in onze tekst zijn niet nieuw, want de schrijver zegt, hij heeft gezegd. Dus dat herinnert aan wat al eerder gezegd is. En dat kunnen we lezen in het Oude Testament. Nu schrijft de apostel het aan de Hebreeën, de christenen van het Nieuwe Testament. Het is dus een troostvolle hemelse toezegging voor de kerk van alle eeuwen. We zien heel vaak in de Bijbel dat de Heere woorden, bepaalde zinnen, meerdere keren zegt. Weet u dat er meer dan 140 keer in de Bijbel staat, bekeert u? Hoe oud bent u? Hoe oud ben jij? En nog steeds aan het woord voorbij gegaan. Of mag het al anders zijn? Dat zou een groot wonder zijn. Want van nature sluiten onze oren voor de boodschap van de levende God. Heeft dat woord u dan nog niet aangesproken en in het nauw gebracht? Heeft u nog nooit met de tollenaar uitgeroepen, o God, wees mij zondaar genadig, zoals we kunnen lezen in Lucas 18. Zo lang al geklopt, genodigd en vermaand door Heere God, zo vaak al aangesproken door middel van zijn woord, en dat niet alleen, maar ook het spreken van God ervaren in het leven, in voor- en in tegenspoed. Gemeente, de Heere zegt dus sommige dingen vele keren, opdat wij er acht op zullen slaan. En wat zou het toch een wonder zijn als dat ook vandaag gebeuren mag. Want zo ellendig is het nu met ons geworden, dat we ons hart van nature gesloten hebben voor de boodschap van onze Schepper, wiens naam we zelfs aan ons voorhoofd dragen. Maar wij zijn echt snelle vergeters. En daarom is het zo nodig dat de Heer het iedere keer opnieuw weer tegen ons zegt. Maar bovenal dat de Heilige Geest dat woord in ons hart brengt. Want anders komt er helaas niets van terecht. Het is zo'n groot wonder dat de Heilige Geest dat ook echt doet. Zul jij erom vragen? Ja, bedelen om die geest. Want we lezen in Johannes 6, vers 63, want het is de geest die levend maakt. Dat we er toch werkzaam mee mogen worden en worstelen aan Gods genadetroon, totdat de Heer het ook zelf door zijn geest tot ons zegt, dat zo het gebod van bekeert u mag leiden tot het gebed, o Heere, schenk mij toch uw Heilige Geest. Dat de Heere dezelfde woorden steeds weer moet zeggen, dat geldt ook voor Gods kinderen. De Heere moet zijn woord vaak in hun leven herhalen. Tegen Ezechiël moest de Heere iedere keer zeggen, mensenkind. Hij mocht niet vergeten dat hij een mensenkind was. Gods kinderen worden opgeroepen voor de Heere te leven, hun oude natuur te doden en te bedenken de dingen die boven zijn. Maar wat komt daarvan terecht? Gaat dat ook zo niet met meer woorden uit de Bijbel? Dat geldt ook voor de woorden, want hij heeft gezegd. De apostel, de schrijver, haalt ze uit het Oude Testament, opdat ze opnieuw kracht mogen doen en betekenis zullen hebben in de harten van de christenen uit de Joden. Maar ook nu komt datzelfde woord tot ons, dat er misschien jongeren of ouderen zijn die uit dat woord moed zullen scheppen, die ook moeten zeggen, net zoals de christenen uit de Joden, hier scheen ons het water te overstromen en daar werden we bedreigd door het vuur. Ze zitten misschien moedeloos neer en zeggen, ach, heeft bidden eigenlijk wel zin? Ik heb zo lang al gebeden en de Heere antwoordt niet. Die daarmee worstelen aan Gods genadetroon. Kruis en drukwegen, die kunnen het hart neerdrukken. Ze horen deze woorden, maar ze durven ze niet aan te nemen. Want als ze zien op hun leven dat nog zo op de aarde gericht is, zijn ze bang zich te bedriegen. Ze hebben immers hun eigen hart leren kennen en weten hoe schuldig en onrein ze zijn en hoe arglistig hun hart is. Ze missen zo de kracht van het geloof om dit woord te omhelzen en vragen aan de Here: Here, wilt u het nog eens zeggen? Wilt u erop terugkomen? Nee, ze vragen niet tevergeefs. Iemand vroeg eens: hoe kan ik weten of het van de Here is? Het antwoord was: geef nauwkeurig acht of de Here op zijn woord terugkomt. Wanneer hebt u het woord ontvangen? Heeft u het aan de Here verbonden? Gaf het verwondering, maar ook zielen, worstelingen? Als de Here een belofte geeft in het leven van zijn kinderen, dan geeft hij die niet om erop te rusten, maar om er werkzaam mee te zijn. Werkzaam mee te zijn. Zitten er door Gods voorzienige hand zulke mensen vandaag onder de prediking van het woord, om het nog een keer te horen? Ik zal u niet verlaten en niet begeven. Jongelui, zijn jullie daarvoor naar de kerk gekomen? Zijn de ouderen en jongeren die naar de kerk zijn gekomen om de woorden van God te horen, opnieuw te horen? Nee, de woorden "ik zal u niet begeven en verlaten" zijn geen nieuwe woorden. De Heere sprak ze eerder tegen Jacob. Weet u wanneer? Toen hij uit de tent van Isaac moest vluchten voor Esau. Maar waarom moest hij vluchten? Wat was er dan gebeurd? Jacob had zijn oude vader bedrogen om toch op die manier de eerste geboortezegen te krijgen. Het is toch wat, een oude blinde man, je vader bedriegen? Dan moet hij vluchten. En wat zal er niet in zijn hart zijn omgegaan? Wat heeft hij gedaan? Zijn geweten klaagt hem aan. Hij is in grote nood. Het staat niet in de Bijbel, maar we kunnen ons dat wel indenken. En zo komt hij in de woestijn terecht. En vermoeid van de reis valt hij in slaap. Dan verschijnt de Heer hem in een droom en spreekt tot hem. En wat zegt de Heer dan? Jacob, ik wil niets meer met je te maken hebben. Want wie zijn oude vader bedriegt, kan ik niet in mijn koninkrijk gebruiken. Zegt hij dat? Dat heeft Jacob wel verdiend, jazeker. Maar dat zegt de Heer niet. Weet u wat hij wel zegt? Ik zal u niet begeven en niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben wat ik tot u gesproken heb. Is dat geen wonder? Dat is toch onbegrijpelijk? Tegen een man die verdiend heeft om voor eeuwig verlaten te worden, zegt de Heer: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gemeente, dat is nu het wonder van Gods opzoekende genade. Ongeveer 300 jaar later ontvangt Jozua eenzelfde boodschap. Mozes is gestorven en Jozua heeft het bevel gekregen om Kanaan binnen te trekken. In het zicht van Jericho staat Jozua, de generaal. Bang en vrees vervult zijn hart. Hij staat voor een onmogelijke taak. Als hij ziet op de omstandigheden en gaat redeneren en rekenen, dan is het onmogelijk. Zijn volk, dat hij door en door kent, is een murmurerend, een mopperend volk. En zijn leger heeft nog nooit tegen zulke sterke steden gestreden. De eerste stad die ze moeten veroveren is Jericho, met zijn metersdikke muren en zware poorten. En er moeten 31 stadskoningen overwonnen worden. Dan zijn er ook nog de reuzen en de vele strijdwagens. Nee, hij weet echt niet hoe het verder moet. Opeens komt er een krijgsman, een soldaat, op hem af. Jozua is niet bang en loopt op hem toe en vraagt wie hij is. En dan hoort hij het: ik ben de vorst van het Heer des Heren. Het is Christus zelf. En dan krijgt Jozua, de troostvolle hemelse toezegging. Wees sterk, heb goede moed, want ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Jaren later is daar de jonge koning Salomo die geroepen wordt tot de troon. Hoe zal hij over dat grote rijk kunnen regeren? Hij is nog zo jong en onervaren. Dan mag David hem ook met deze woorden bemoedigen. Vele jaren zijn er voorbij gegaan en horen we weer dezelfde woorden. Nu is het Jesaja die het belofte woord van God mag brengen aan een volk dat straks om eigen schuld in ballingschap zal worden gebracht. De Heere troost zijn volk met de toezegging. De ellendige en de nooddruftige zoeken water en er is geen. Maar ik, de Heere, zal ze verhoren. En ik, de God van Israël, zal ze niet begeven en niet verlaten. Ten slotte, om niet meer te noemen, klinken ze uit de mond van Christus zelf tot zijn discipelen. Ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De Heere maakt zijn woord waar. Hij zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Dat heeft hij waargemaakt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Maar ook in deze tijd zal hij zijn belofte waarmaken. Want we lezen in vers 8. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in de eeuwigheid. Hij maakt het waar in het leven van de zijnen. Ook als de aanvallen van de boze hen van alle kanten benauwen. En zelfs hun eigen hart hen aanklaagt. Als de liefde niet gevoeld wordt. De hoop wankelt. En het geloof niet beoefend wordt. Wat kunnen Gods kinderen dan bang zijn? En met David vrezen nog een der dagen in de handen van Saul om te komen. Dan horen we de klacht. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Dat zou ook geen wonder zijn als ze zien op hun leven, hun gedachten, hun woorden en hun werken. Als de Heere je ontdekt aan je zondekwaal, en je moet inleven niet alleen zonder te doen, maar echt zonder te zijn, zondaar te zijn, ja zelfs dat de wortel van je bestaan verdorven is, dan brengt dat in de diepte. Waarom doet God dat? Waarom breekt hij alles af in het leven van zijn kinderen? Opdat er aan de zijde van de zondaar geen roem, geen waardigheid en ook geen verdienste overblijft. In het geheim van zalig worden is geen enkele ruimte voor hoogmoed, eigen verdiensten of waardigheid. Hij houdt een arm en ellendig volk over. Maar dat leert op zijn naam te vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Het is de naam van die gezegende Christus. Alleen in de weg van het verliezen van al het onze krijgt Christus waarde. En wordt hij noodzakelijk gepast en dierbaar. Groei in het geloof gaat gepaard met groei in zelfkennis. Waarom maakt de Heere zijn kinderen zo arm en ellendig? Omdat hij ons beter kent dan wij onszelf kennen. In het paradijs was de mens op God gericht om hem te dienen, lief te hebben en te eren. Maar sinds de zondeval zijn we van richting veranderd en zoeken we God niet meer. En ook niet de dingen die van boven zijn. We zijn nu gericht op de dingen van het hier en nu. En hebben daaraan genoeg. En daarom is het zo nodig dat de Heere met zijn ontdekkend licht in ons hart gaat schijnen. Dat we een streep zouden geven door al het onze. En alleen het woord en de God van het woord overhouden. Wat is het dan een wonder als zo'n groot zondaar of zondares die alles tegen heeft. En in moet leven het waar te zijn om voor eeuwig weggestoten te worden. Naar die plaats buiten God en buiten Christus mag ervaren. Hij is zo getrouw als sterk. en sterk als getrouw. Wanneer ze de vinger, al is het dan een bevende vinger, bij het woord mogen leggen en zeggen, Heere, hier staat het toch. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Als dan alles wegvalt, ja, dan blijft hij alleen over, die de grote inhoud is van het woord, Jezus Christus. Ik garandeer u, gemeente, dan worden de wankelende knieën vastgemaakt, de liefde aangewakkerd, de hoop verlevendigd en het geloof versterkt. Dan mag ervaren worden, hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft, zoals we dat lezen in Jesaja 40, waar de kracht van dat woord ervaren wordt en de zegen genoten wordt eerst of opnieuw. Daar krijgen de woorden van onze tekst zo'n diepe en rijke inhoud. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wie is die hij? Daarover gaat het in onze derde gedachte. Maar eerst zingen we Psalm 72, vers 7. Nooddruftige zal hij verschonen. En wat daar verder volgt. De rijkdom van deze toezegging. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wie is die hij? Gemeente, wat een bijzondere woorden. Dat zegt niet een mens, geen dominee, ook zelfs geen profeet of engelen. Maar dat zegt de Heere zelf. En als we dan die u uit de tekst en die ik met elkaar vergelijken, dan lijkt het onmogelijk. Het zijn twee ongelijke partijen. Die heilige, hoogverheven God, vol majesteit en heerlijkheid, die de schepper en onderhouder is van al het geschapene, de eeuwige, volzalige God, voor wie de heilige engelen hun aangezicht bedekken, en die het niet nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. Hij is de Yahweh, de Jehovah, de God van het verbond. En tegen wie zegt hij dit? Wie zijn die u? Nogmaals, dat is Jacob, die zijn oude vader bedroog. Jozua, die in zichzelf geen moed had om verder te gaan. Hoewel hij 40 jaar de wonderen en de hand van God ervaren had in de woestijn. Je zou zeggen, hoe is dat mogelijk, zo'n gelovige man? Salomo, die aan het einde van zijn leven zelfs nog boog voor de afgoden. En dan het volk Israël in de tijd van Jesaja, dat de weldaden van God zo diep verzondigd had. De discipelen die met elkaar twisten wie toch de meester was. De Hebreeën die vermaand moesten worden over de broederlijke liefde, de eerbaarheid van het huwelijk, geldzucht, hebzucht. Jesaja die een boodschap moet brengen aan ballingen, een volk dat om eigen schuld in Babel terecht is gekomen en vele keren is gewaarschuwd. De Heer heeft zijn profeten gezonden, maar die hebben ze niet geloofd en zelfs gedood. Wat is de langmoedigheid van God en zijn genade oneindig groot. Ik zal u, maar Gods kind zegt, Heere, dat kan toch niet, u en ik? Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog en ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb uw toorn verdiend met mijn ongerechtigheid. Bovendien is het niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben ook nog in ongerechtigheid geboren. Ze moeten zichzelf aanklagen geen volkomen geloof te hebben en dat met David inleven. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Het is een volk van wie Christus moet klagen dat het zijn eerste liefde heeft verlaten. Maar dan toch klinkt het. Ik zal u. Hoe kan dat dan? Heeft die u, dat volk, dan toch nog iets voor op de rest van de mensenwereld? Is het misschien dan toch nog wat beter? En zit er dan toch nog iets goed in ons? Of ziet God toch de zonde door de vingers? Oh nee. Hij toornt, hij is boos. Hij toornt zich schrikkelijk over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die ook straffen. Maar het geheim en de vastheid van dit woord, dat ligt niet bij mensen en in mensen. Maar het geheim ligt bij God zelf. Hij heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad over een volk dat verloren in zonde en schuld ligt. Ja, wel een verkoren gemeente, jazeker. Maar deze verkoren gemeente kent zichzelf als een verloren gemeente, die uit genade door hem moet worden opgezocht. Ze hebben geen enkele waardigheid of verdienste in zichzelf. Het is alleen vanwege dat verbond, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de eeuwigheid met elkaar een verbond hebben gesloten. Daar heeft de stem van de Vader al geklonken. Hoe zal ik mijn genade en liefde kunnen schenken met behoud van mijn geschonden deugden, gerechtigheid en heiligheid en tegelijkertijd de rechtvaardige zijn? En toen heeft de Zoon, Jezus Christus, gesproken. Vader, reken al die schuld mij toe. Ik zal staan in de plaats van dat Jacobsvolk. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Die toezegging is alleen mogelijk omdat de Vader het liefste dat hij had gegeven heeft om te lijden en te sterven. Omdat de Zoon aan het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij van God verlaten, opdat zij nimmer meer van God verlaten zullen worden. Daarom ligt de grond van dit wonder in het eeuwige genadeverbond en het borgschap van Christus. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wat een wonder als de Heere daarover onderwijs gaat geven. En hoe onuitsprekelijk dierbaar wordt dan dit verbond, als het ook in het hart verklaard mag worden. De zaligheid ligt voor eeuwig vast. Hoe rijk is dan dit belofte woord, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dit woord, dat kan een mens nooit spreken. Wat kunnen wij veel beloven, maar hoeveel beloften worden er door ons niet gebroken? Denk aan de huwelijksbelofte elkaar lief te hebben en trouw te zijn. Denk aan onze belijdenis als we beloven godzalig te leven. En ook aan wat we beloven als onze kinderen gedoopt worden. Wat liggen er een belofte van onze kant? Maar wat is er van terechtgekomen? Nee, alleen al om onze belofte hebben we het oordeel verdiend. Dat geldt ook in geestelijk opzicht. Als de Heere uitkomst geeft in tijdelijke nood en zorg, wat kunnen we de Heere dan veel beloven? Ik zal u dienen en liefhebben en mijn hart en het leven op u richten. Of met Simon Petrus, Matthäus 26, dan zegt hij, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Nee, we zijn alle woordbrekers. Maar de Heere daarentegen, de Heere is geen man, dat hij liegen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Deze toezegging ligt dus niet vast in een mens, dat kan nooit, maar alleen in het werk van de eeuwige Zoon van de Vader, de Heere Jezus Christus. Wat een onbevattelijke liefde. Al zo lief heeft Hij ze gehad, dat Hij zichzelf voor al de zijnen over heeft gegeven tot in de dood. Maar ook wat een onbevattelijke liefde van de Vader, die zijn liefste gaf voor een volk van overtreders. Want nu kan dat volk wel ontrouw zijn, maar hun ontrouw kan zijn trouw nooit teniet doen. Wel gaan ze met Paulus inleven. Daar kunnen we van lezen in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hoe meer groei in de genade, hoe meer groei in zelfkennis. Juist die doorgaande zelfkennis doodt alle hoogmoed en verwachting van de mens zelf. Het houdt hen klein en nederig. Het worden bedelaars die van genade moeten leven. Calvijn zegt, die is het meest gevorderd, die het diepst vernederd is. In die weg wordt het wonder van Gods opzoekende genade, maar ook bijblijvende genade, zo onbevattelijk groot. Genade die hen achtervolgt en ook iedere keer weer opzoekt. Het is alles vanwege dat eeuwige genadeverbond. En van dat verbond geldt, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijn vrede zal niet wankelen, nog wijken in de eeuwigheid. O Hebreeën, o christenen, u die zichzelf niet meer kan verklaren en zo bestreden wordt, hij heeft het toch gezegd, ik zal u niet begeven en niet verlaten. Het woord begeven heeft in zich verwaarlozen. Als je iets verwaarloost, dan gaat iets achteruit. Dat begrijpen jullie ook wel, jongens en meisjes. Maar dat doet de Heere niet. Hij zorgt voor zijn kinderen en hij verwaarloost ze niet. Verlaten betekent eigenlijk in de steek laten, de band verbreken. Zoals een man ontrouw wordt en zijn vrouw in de steek laat. Maar hij is de getrouwe, de onveranderlijke, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand begon. Wat is het toch noodzakelijk dat dit ons woord ons doet buigen. Wat een liefde tegenover schuld, genade tegenover zonde, trouw tegenover ontrouw. Gemeente, kent u de kracht van dit woord? die kracht wordt ervaren als in ons de krachten ontbreken. Het is een troostvolle toezegging voor een ellendige en nooddruftige. Dat wil zeggen iemand die het noodzakelijke mist, die naar water zoekt maar niet vinden kan. Water wijst op leven en kracht. Gods kinderen gaan het leven in eigen hand verliezen en gaan gebogen onder hun schuld en ongerechtigheden. Ze gaan zichzelf in het leven van de heiligmaking alsmaar meer tegenvallen. Maar als de Heilige Geest deze woorden in het hart legt, dan blijven ze niet zonder vrucht. Dan gaat Jacob in de woestijn een altaar bouwen en Jozua zich gereed maken tot de strijd. Dan komen er weer nieuwe geloofswerkzaamheden en dan wordt de hoop verlevendigd en de liefde aangewakkerd. Dan mag het weer ervaren worden. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Maar gemeente, het is ook waar en dat is een aangrijpende waarheid voor wie hem in ongeloof verwerpt en in hardheid van het hart door blijft gaan en aan hem voorbij gaat, voor hen zal gelden. Wie mij verlaat, heeft smart op smart te vrezen en zij zullen voor eeuwig verlaten worden. De Heere beware u, jou, voor dat ontzaglijke oordeel. O jongelui, roep hem nog aan. Terwijl hij nabij is, nog klinkt de boodschap, zoek mij en leef, val hem nog te voet, want aan zijn voeten is nog veel plaats. Hij heeft het al zo vaak gezegd in je leven en ook nu zegt hij het nog een keer, zoek mij en leef. Ik ben het leven en die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Amen. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God. En wat daar verder volgt. met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.